Daarna de schriftlezing uit Handelingen 10, vers 1 tot en met 6 en 33 tot en met 48.
En er was een zekere man te Caesarea, met name Cornelius, een hoofdman over 100 uit de bende genaamd de Italiaanse, godzalig en vrezende God met geheel zijn huis, en doende vele almoezen aan het volk en God geduriglijk biddende. Deze zag in een gezicht klaarlijk omtrent de negende uren desdaags een engel Gods tot hem inkomen en tot hem zeggen: Cornelius. En hij, de ogen op hem houdende en zeer bevreesd geworden zijnde, zeide: Wat is het, Heere? En hij zeide tot hem: Uw gebeden en uw almoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. En nu, zend mannen naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis bij een Simon, lederbereider, die zijn huis heeft bij de zee. Deze zal u zeggen wat gij doen moet. Lees verder bij vers 33. Zo heb ik dan van stonden aan tot u gezonden, en gij hebt wel gedaan dat gij hier gekomen zijt. Wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig voor God, om te horen al hetgeen u van God bevolen is. En Petrus den mond opendoende, zeide: Ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in allen volken is die hem vreest, een gerechtigheid werkt hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft den kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus, die is een Heere van allen. Gijlieden weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, na den doop welke Johannes gepredikt heeft, belangende Jezus van Nazareth, hoe hem God gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, welke het land doorgegaan is, goeddoende en gezegend allen die van den duivel overweldigd waren, want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke zij gedood hebben, hem hangende aan een hout. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden. Niet al den volken, maar den getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. En heeft ons geboden den volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis van profeten dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave des Heilige Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus: Kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden? Welke den Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij. En hij beval dat ze zouden gedoopt worden in de naam des Heren. Toen baden zij hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven.
We luisteren vanmorgen naar Handelingen 10. Over wat daar mag gebeuren in het huis van Cornelius. En dan is het uitgangspunt voor de preek vers 44. Handelingen 10 vers 44. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Geliefde gemeente, de opdracht van de Heer Jezus was heel duidelijk geweest. Zo ongeveer de laatste woorden die hij had gesproken, voordat hij naar de hemel opvoer, was geweest dat hij zei, gij zult mijn getuige zijn. Zo te Jeruzalem, als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. Dat zijn aanduidingen van gebieden waar het woord van de Heer moest worden gebracht. En toen gaf de Heer Jezus aan, begin hier in Jeruzalem, het centrum. Maar het trekt daarna ook de kring alweer wat groter. Dat ook de gebieden van Judea en Samaria bereikt worden met het evangelie. Vervolgens moet de kring nog groter worden gemaakt. Alle gebieden op deze aarde, alle volken moeten de boodschap van mijn lijden en sterven en opstanding horen. Die opdracht is gegeven en aan die opdracht is ook opvolging gegeven. Het is Pinksteren geworden. Dat is het keerpunt geweest voor de apostelen om nu dat werk te gaan doen wat ze hebben gekregen. Pinksteren, het allereerste Pinksterfeest, het is bekend. Het is nog maar een week geleden dat we ook weer Pinkster hebben mogen vieren. En misschien is het ook hier toen wel op de kansel gelezen, Handelingen 2... De uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem. Met die uitstorting begon die eerste fase of het eerste deel van de opdracht van de Heere Jezus om het evangelie te gaan verkondigen. Want toen klonk daar in Jeruzalem op het tempelplein het evangelie van Jezus Christus. Maar waar en hoe zal het evangelie nu verder worden verkondigd? Nou, die cirkels om Jeruzalem heen, steeds wijder. Nou, daar heeft de Heer Jezus zelf leiding aan gegeven. Al lijkt het dan soms zo, als je dat zo leest in het boek Handelingen, dat de apostelen nog wel af en toe eens even een zetje hebben moeten krijgen van ga nu maar. Als we denken aan hoe het evangelie kwam in Samaria, het gebied, maar ook de gelijknamige stad, Samaria, ja, dan is dat niet allereerst geweest door de apostelen die erop uit zijn getrokken. Nee, we lezen over anderen die het evangelie hebben gebracht, want ze trokken het land door tot in Samaria toe, brachten daar het evangelie, het werd geloofd. En dan horen de apostelen het in Jeruzalem, hoor eens, in Samaria zijn ook gelovigen, ja, dan moeten wij er ook heen. Ja, en dan sturen ze pas Petrus en Johannes naar Samaria toe. Maar het wordt dan wel een heel gezegende ontmoeting hoor, voor de apostelen samen met de gelovigen daar in Samaria. Want dan wordt het Pinksteren daar voor de Samaritanen. Want dan lezen we in Handelingen 8. De Heilige Geest komt, wordt uitgestort op de Samaritanen. Maar dan moet het evangelie nog verder worden verspreid. En daar gaat God nu ook de weg voor banen. En daar lezen wij over in Handelingen 10. Eerst het visioen dat Petrus krijgt, we hebben dat niet gelezen, maar u en jullie kennen dat wel. De geschiedenis dat Petrus op het dak is en hij ziet de hemel opeens geopend en er komt een laken naar beneden. Met daarin allemaal die dieren, rein en onrein door elkaar. En Petrus moet zonder onderscheid te maken daarvan gaan eten. Zo luidt de opdracht van de Heere. Wat de Heere God daarmee duidelijk maakt is, Petrus, jij bent tot op heden niet gewend naar de heidenen te gaan, maar dat is vanaf nu anders. Vanaf nu moet je ook naar de heidenen gaan. En om dan Petrus nog verder die drempel over te helpen, wordt hij notabene zelf uitgenodigd door een heidense hoofdman, een Romeinse hoofdman. Het blijkt dat die Romeinse hoofdman, gelegerd in Caesarea, verlangt om het evangelie te horen. En zo krijgt Petrus als het ware weer een duwtje om dan ook nu maar naar de heidenen te gaan. En waar God dan zo alles werkt, zowel het verlangen bij die hoofdman om naar het evangelie te gaan luisteren, als ook de bereidheid bij Petrus om te gaan, en dan mogen we toch veel verwachten. Waar het woord wordt ingedronken als water. En waar het woord mag worden gebracht in liefde. In opdracht van de Heere. Ja, daar schenkt de Heere God zijn zegen. En dat blijkt ook. Want dan mag het ook Pinksteren worden voor de heidenen. Dan mag daar in het huis van Cornelius het heidense Pinksterfeest gevierd worden. En dat heidense tussen aanhalingstekens, wat u zou verkeerd kunnen opvatten. Het gaat erom dat door de heidenen het Pinksterfeest mag worden gevierd. En daar zullen we naar gaan luisteren. Deze zondag naar Pinksteren. Het thema voor de preek is Pinksteren voor de heidenen. En ik heb 3 aandachtspunten. 1, de hoorders. 2, het woord. En 3, de Heilige Geest. De hoorders, het woord, de Heilige Geest. Deze 3 punten als uitwerking van het thema Pinksteren voor de heidenen. Want dat lezen wij in onze tekst, dat is dan het eerste punt. Allen die het woord hoorden. Maar wie zijn die allen? Nou, dat gaat hier om Cornelius, samen met zijn huisgenoten. Cornelius heeft Petrus uitgenodigd. En Cornelius heeft vervolgens ook allerlei mensen uitgenodigd om nu te komen luisteren naar die Petrus, die hij heeft moeten laten komen in opdracht van God. En wanneer dan Petrus daar het huis van Cornelius binnenstapt, stapt hij bij wijze van spreken een kamer vol mensen binnen. Maar die mensen zijn geen Joden, het zijn heidenen. Zij het dan in dit geval wel heidenen die nauw betrokken zijn op het Jodendom. Beter nog gezegd, het zijn mensen die betrokken zijn op de God van Israël en de dienst aan hem. Deze Cornelius, die we hier tegenkomen in Handelingen 10, is een bijzondere persoon. We lezen over hem helemaal aan het begin van hoofdstuk 10, dat hij godzalig is en godvrezend. Vers 2. Godzalig wil zeggen dat hij oprecht is in zijn dienst aan de God van Israël. Godvrezend geeft aan dat hij eerbied en ontzag heeft voor de God van Israël. Nu had je in die tijd ook mensen die nog een stapje verder gingen dan Cornelius in hun betrokkenheid op de Joodse godsdienst. Die lieten zich dan dopen als Jood, gingen echt over en lieten zich dan ook besnijden. En degene die op die manier overgingen, dat zijn dan de zogenaamde proselieten. Maar die stap heeft Cornelius nog niet gemaakt, hij is nog steeds heiden, maar zijn betrokkenheid op de dienst aan God is er niet minder oprecht om. Deze Cornelius was trouwens niet de eerste, de beste die op straat tegen kon komen. Nee, hij was militair met een rang van centurion, hoofdman over 100. Een man van aanzien. Blijkbaar heeft hij toch wel zijn sporen al verdiend in het leger van de keizer van Rome. Maar belangrijker dan zijn verdiensten in het leger zijn de verdiensten die in Handelingen 10 worden vermeld, dat hij heel erg betrokken is op het Joodse volk, te midden waarvan hij woont, want daar is hij gestationeerd. En nog belangrijker is dat hij dus de God van de Joden dient. En het is deze Cornelius die nu te horen krijgt van God door een boodschap gestuurd of overgebracht door een engel, dat hij Petrus moet uitnodigen. Uitnodigen? Er wordt een ander woord gebruikt. We lezen dat hij Petrus moet laten ontbieden. Het gaat om een bevel. Zeg tegen Petrus dat hij moet komen. En dat is best opvallend in Handelingen 10. Als u dat hele hoofdstuk thuis nog eens rustig leest, komt u daar ook wel achter dat het telkens gaat om bevelen die worden gegeven. En zo is het dus hier ook op bevel van God dat nu Cornelius Petrus laat ontbieden. En dan kan Petrus dus ook niet anders gaan dan gehoorzaam dus zijn zo aan het woord van God, want het is de wil van God. En zo komt dan Petrus het huis van Cornelius binnen. En in het besef dat er een gezant van die allerhoogste God komt, zorgt Cornelius ervoor dat er wel heel veel mensen zijn die nu mogen gaan luisteren naar de boodschap van deze belangrijke persoon. Dus het is niet zo dat Cornelius heeft gedacht van, nou ja, ik heb die boodschap gekregen en ik nodig hem wel uit in mijn privékantoortje en dan hebben we gewoon een goed gesprek samen onder vier ogen. Nee, van begin af aan is deze Cornelius ervan overtuigd, wat deze man heeft te vertellen is niet alleen voor mij belangrijk, maar ook zo vele als ik maar bij elkaar kan krijgen. We moeten het allemaal horen. En dat is al iets heel positiefs uit die houding van Cornelius op te merken dus, dat hij zoveel mensen erbij wil hebben. Dat kunnen we ook weer op onszelf toepassen. Vinden wij het ook zo belangrijk het evangelie van God te horen en zorgen wij ervoor dat er zoveel mogelijk mensen meekomen wanneer we naar de kerk gaan of op andere momenten wanneer wij het woord van de Heer mogen opendoen. Maar het mooiste wat nu in de Bijbel te lezen is in Handelingen 10... gaat over de luisterhouding van Cornelius en zijn genodigden. In onze tekst staat dat zij het woord hoorden. Nou, dat doen wij ook hè, vanmorgen. Jullie, jongelui, jullie luisteren ook naar het woord. En je bent het gewend, want dan ben je hier in de kerk. Maar het kan zomaar zijn dat je straks naar buiten gaat en je overal zo vol met van alles en nog wat, dat je eigenlijk niet goed meer weet waar de preek nu over ging. Dan zeggen we het woord, gaat het ene oor in en het gaat het andere oor weer uit. Dan luister je dus niet echt. Maar zo was het niet bij Cornelius en alle die bij hem waren. En dat is vanaf het begin al hun luisterhouding geweest, dat ze echt betrokken waren op wat nu Petrus zou gaan zeggen. Hun verwachtingen waren hoog gespannen. Want had God nou niet zelf bevolen Petrus als dienaar van het woord te ontbieden? En dan moeten we even letten op wat in vers 33 te lezen is. Dan lezen we daar ook over deze mensen die bij elkaar zijn. En dan staat daar in de tweede helft, wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig voor God om te horen al hetgeen u van God bevolen is. Ze weten het. Er komt nu een godsgezant en wat hij te zeggen heeft, dat is van belang. We gaan ze niet van tevoren een rijtje met eisen geven van je moet het wel daarover hebben, maar niet hierover. Nee, er wordt niet onderscheid gemaakt tussen het ene en het andere onderwerp. Het gaat erom dat ze een open luisterhouding hebben naar alles wat God door middel van Petrus hen nu te zeggen heeft. In het besef dus dat wat God te zeggen heeft, een woord is op zijn tijd en op zijn plaats. Ja, en dat kan heel divers zijn. Dat geldt voor u ook. De ene keer moet vanaf deze kansel een heel scherp en ontdekkend woord worden gezegd misschien. En een andere keer mag het juist weer een vertroostend en een helend woord zijn. Maar zo mag u dan ook naar de kerk gaan. In het besef van wat ik nou hoor deze dag is een woord wat God wil dat ik vanmorgen hoor. En dan mag het gebed zijn, wat wilt u op God mij dan leren vandaag? En zegt u mij dan maar wat ik doen moet. Maar zo'n luisterhouding hebben we nu niet van onszelf. Dat is genade van God wanneer we zo mogen gaan luisteren. Het is namelijk de luisterhouding van iemand die stil is gezet door God. En wat ook kan, al luisterend onder de preek stil wordt gezet. Dat is de luisterhouding van iemand die erachter is gekomen of het heeft geleerd dat hij of zij niet zelf de dienst heeft uit te maken in het leven, maar dat God het is die zijn dienst moet gaan vervullen in mijn hart en leven. En dan lezen we nog iets moois over deze Cornelius, hoe hij heeft geluisterd. Nog steeds vers 33. Dat zij zijn gaan luisteren in het besef in de tegenwoordigheid van God te zijn. We zijn hier tegenwoordig voor God. Geldt ook voor ons. Zoals wij hier zijn. Hoe blijkt dat? Dan is er diepe eerbied. Want God spreekt. Nee, dan is niet Petrus de man die de eer moet krijgen voor de boodschap die hij brengt. Dan ben ik niet een man die de eer moet krijgen voor de boodschap die ik vanmorgen mag brengen. Dan is God alleen degene die geëerd en geprezen moet worden. En zo heeft ook Petrus gehandeld ten aanzien van Cornelius. Want toen Petrus er aankwam, ging Cornelius hem tegemoet en hij begroette hem zelfs met een knieval. Ho, 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 zei Petrus direct, dat is niet de bedoeling. Niet voor mij moet je buigen, maar voor God alleen. Vers 26 staat dat. Hebben we niet gelezen, maar daar kunt u het wel vinden. De dienstknechten van God zijn ook maar mensen door God gezonden. En dan wel een mens door wie God spreekt. En dat maakt dat het spreken wel met gezag is. En dat beseft dus deze Cornelius. Hij beseft heel goed dat hij nu luistert naar Gods stem. Dat het gaat om Gods gezag. En voor Gods aangezicht aanwezig zijn, nou dat maakt toch wel heel erg klein wanneer we daar diep van doordrongen raken of zijn. Maar dat is wel allereerst een zaak van geloof. Want je kan hier dit gebouw binnenstappen en denken, nou ja, dit is gewoon een gebouw. En we zijn hier nou met heel veel mensen van enigszins gelijk stemming samengekomen. Nou, maar niet zoveel bijzonders. Ja, dat, zo kan je dat inderdaad bekijken. En dan bekijk je het heel erg oppervlakkig of heel erg horizontaal. Maar wie door het geloof hier naar deze kerk mag komen en weet het, ja, God is hier aanwezig. Hij spreekt, hij groet, hij zegent. En dat is toch wat we mogen weten op grond van wat God zelf zegt. Want de Heer Jezus heeft gezegd, waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik in het midden. Bent u dan en ben jij dan ook met dat besef hier vanmorgen binnengekomen? De deuren van dit gebouw doorgegaan en uw plaats opgezocht. Maar behalve dat het een besef is in geloof aanvaard, mag die aanwezigheid van de Heer ook daadwerkelijk ervaren worden. En wat is dat rijk? Als het woord klinkt en de Heilige Geest het toepast in het hart, dan geeft de Heilige Geest die juiste luisterhouding. Dan wordt het stil. Dan zitten we hier en dan zeggen we zachtjes in ons hart, spreek maar Heere, want uw knecht luistert. En waarnaar mogen we dan luisteren? Dan mogen we luisteren naar dat levende woord van God. En wat wordt er dan gezegd? Nou, dat brengt bij het tweede punt van de preek, het woord. Want wat er mag worden gezegd, daar verwijst ook Handelingen 10 naar. De woorden van onze tekst, die geven een verwijzing, vers 44... Als Petrus nog deze woorden sprak. Deze woorden. Dat is een terugverwijzing naar alles wat daarvoor staat opgeschreven. Van die hele uiteenzetting, die hele preek die Petrus daar in het huis van Cornelius heeft mogen geven. Vers 34 tot en met 43 is dat. Nu zal dat niet een heel woordelijke weergave zijn. Het is een samenvatting van wat Petrus daar in het huis van Cornelius heeft mogen zeggen. Al die preken die we vinden of toespraken in het boek Handelingen, die zijn toch een beknopte weergave. Zodat ook ergens Lucas, de schrijver, opmerkt dat ze nog met veel meer andere woorden hebben betuigd en vermaand. Maar de kern van de zaken die Cornelius moest horen is opgeschreven. En het bijzondere nu weer is van heel die preek van Petrus in het huis van Cornelius, dat hij helemaal aan het einde van die preek ook zelf een korte samenvatting heeft gegeven. Waar gaat het nou om? Wat is nou de kern van de zaak? En die samenvatting is vers 42 en 43. Waar we lezen, hij, de Heer Jezus, heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis al de profeten, dat een ieder die in hem gelooft, vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. Het is een verwijzing allereerst, vers 42, naar die zendingsopdracht. Handelingen 1, vers 8, waar we de preek mee begonnen. Het is op grond van die opdracht van de Heer Jezus waarom hij, Petrus, nu het woord daar nu ook brengt in het huis van Cornelius. Maar het is ook een verwijzing naar de inhoud van de prediking. Petrus moet al de woorden spreken die God hem beveelt of aanreikt om te spreken. Je zou het zo kunnen zeggen, Petrus is daar op bevel van God en hij komt daar met bevel van God. Als ik zeg op bevel van God, dan betekent dat Petrus is gestuurd. Hij moet luisteren naar God. Maar tegelijkertijd mag hij ook spreken. En wat hij spreekt, dat is een bevel van God voor degene die luisteren. Er zit iets moois in. Een dubbelheid. Allereerst naar de persoon die het woord mag doorgeven. En voor u zoals ik hier sta op de preekstoel en u mag luisteren. Dat betekent dat ik hier ook op bevel van God mag staan. En dat ik allereerst heb moeten luisteren naar mijn meester, mijn heiland, om nu dan hier het woord door te geven wat hij mij heeft gezegd te spreken. Zoals ik dan bezig ben geweest met de preekvoorbereiding, ben ik allereerst ook luisteraar geweest. En nu is het zo dat u luisteraar mag zijn, om de woorden die overdacht zijn en uitgelegd mogen worden en toegepast, om die dan zo bij u neer te leggen. En wat dat dan met zich meebrengt, is dit, dat het niet gaat om wat ik mooi vind, om wat ik nou aansprekend vind, of wat mij nou per se goed lijkt voor u. Nee, het gaat om wat God ons te zeggen heeft. Daar luisteren we naar, daar buigen wij onder. En dan mag iedere keer weer het woord van God centraal staan. Maar dat is wel natuurlijk een verantwoordelijkheid voor degene die het woord van de Heere mag brengen. Voor uw predikanten of voor gastpredikanten, wie dan ook waar gezonden is. En wat dan ook in de uitleg wordt gezegd en in de toepassing wordt gezegd, is dit iets van, nou ja, dat zijn dan de eigen inzichten of eigen doelstellingen om ergens heen te bewegen, naartoe te sturen, wat een menselijk inzicht is. Het gaat ook niet om stokpaardjes, van nou, daar heb je die dominee weer, die moet altijd hetzelfde hebben over dat ene punt. Nee, het gaat om wat God te zeggen heeft. Elke kerkdienst weer, elke prediking. En zo krijgt u, en krijg jij, elke preek weer bevel van God. Opkomend uit de tekst, daar met ook dan een speciale toespitsing uit. Maar nu zeg ik toch even in het algemeen, wat is nou in het algemeen de oproep die we krijgen elke preek weer? Nou, dat is de oproep tot geloof en bekering. Bekering tot God en geloof in God. Daar wijst dan ook Petrus op in zijn preek en die korte samenvatting. Helemaal aan het einde van zijn preek, vers 42 en 43, hij zegt, en dat is dan ook vandaag een toespitsing. Bedenk, Jezus Christus is rechter. Eens zult u voor hem staan en dan zal hij recht spreken. En dan zal het oordeel luiden, of eeuwig wel, kom in, gij gezegende mijn vaders. Of eeuwig wee, ga weg van mij. Ik ken u niet van waar u bent. Om die vraag gaat het ook vanmorgen weer. En nu heel speciaal, wanneer u in gedachten zich al plaatst voor die rechterstoel van God, hoe zal dan mijn oordeel luiden? Of het oordeel wat ik ontvangen zal? Maar hoe dan jezelf verzekeren van het eeuwige leven? Hoe mag je nu weten eeuwig de zaligheid te beërven? Nou, dat is ook wat Petrus zegt in vers 43. Dat er voor ieder die in Jezus Christus gelooft, vergeving is. En met dat woordje vergeving zegt Petrus ontzettend veel. Dat kan niet heel erg uitgebreid uitgewerkt worden nu in deze preek. Ik houd het op een hoofdlijn zonder ook maar iets af te willen doen aan de ernst van dat woord vergeving en de rijkdom die daarin opgesloten ligt. Vergeving, wanneer we het daarover hebben, dan beluisteren we in dat woord allereerst iets van schuld. Ja, iedere preek moet het weer duidelijk worden waar het nu op staat in het natuurlijke leven van mij ten opzichte van God, dat ik een zondaar ben voor God. En dat God als rechter niet anders kan dan mij schuldig verklaren met een rechtvaardig oordeel vanwege al mijn zonden. En nou komt dat woord schuld misschien niet letterlijk naar voren. Het komt op allerlei manieren weer naar voren in de schrift. Bijvoorbeeld ook wanneer we spreken over Jezus Christus en die gekruisigd. Dan is het noemen alleen al van het kruis van Jezus Christus een aanwijzing voor onze schuld. Want daar aan het kruis moest Christus de straf dragen die ik, die wij hebben verdiend. Maar de boodschap van het evangelie is dan juist ook van vergeving op mijn schuld. Ik in mijn doodstaat, ik in mijn doodschuld, ik met mijn verdiende doodstraf mag naar de Heer Jezus gaan. En zo mag ik u uitnodigen vanmorgen. Ga naar de Heer Jezus. Leg uw leven in zijn handen. In het besef zijn straf te hebben verdiend, maar nu ook in het geloof dat hij de straf heeft gedragen en dat er daarom vergeving is. Zodat uw leven weer mag worden verbonden met God. Dat het goed mag zijn tussen u en uw schepper. Vlucht dan toch tot deze Jezus Christus. Hij is de weg, zo heeft hij het zelf gezegd. De weg naar het leven. Maar je zou ook kunnen zeggen, hij is de weg die van de dood redt. Van die weg naar de dood heeft hij ons afgeplukt. En hij wil plaatsen op de weg die naar het leven leidt. Maar opnieuw zeg ik, bedenk dan wel weer wat het hem heeft gekost. Als hij ons van die weg naar de ondergang heeft gered, betekende dat hij zelf die weg helemaal moest aflopen. Hij is de dood ingegaan. Maar juist ook daarom kan hij redden en is hij de enige redder voor u en voor jou om uw leven tot het leven, het eeuwige leven te leiden, naar God toe. Uw hele redding, uw complete zaligheid vindt u daarom in Jezus Christus alleen. In geloof mag u het dan zeggen, hij droeg mijn verdiende straf. Maar mag u ook zeggen, hij heeft het leven waarin ik delen mag. God ziet mij aan in en door Jezus Christus. En wat is dat rijk? Want dan ziet God de Vader mij van zonde gewassen en rein. Dan mag ik hem volkomen toegewijd zijn. En wanneer u dat inderdaad in geloof mag beamen, blijf dan ook maar dicht bij deze zaligmaker. Dwaal niet bij hem vandaan, maar iedere dag ga naar hem toe. Leg uw leven over in zijn handen. Vraag aan hem maar weer of hij u jou wil bewaren die nieuwe dag, opdat u niet weer in een of andere zonde valt. Je leven in geloof toevertrouwen. Ook dat is weer werk van de Heilige Geest. Zoals de Heilige Geest altijd aan het werk is wanneer het woord klinkt. Zoals de Heilige Geest in alles aan het werk is wat er gebeurt om het leven van een zondaar te trekken. En om het te redden. En om het aan Christus te verbinden. En aan God voor te stellen. Het is alles het werk van de Heilige Geest. En ja, meestal doet hij dat in stilte. Op de achtergrond. Nooit plaatst de Heilige Geest zich op de voorgrond. Nee, hij plaatst Jezus Christus op de voorgrond. Dat ik hem ga zien. Dat is het werk van de Heilige Geest. Maar een enkele keer treedt de Heilige Geest wat nadrukkelijker op de voorgrond. En dat is ook gebeurd in het huis van Cornelius. En daar zullen we nu op letten in het derde punt van de preek. De Heilige Geest. Want terwijl Petrus daar in alle vrijmoedigheid aan het spreken is. Over oordeel en over genade. Over zonde en over vergeving. Wordt hij opeens onderbroken? Ja, zo lijkt het toch. Ik weet niet hoe u dat vindt. Maar als u aan het vertellen bent en u wil graag uw verhaal afmaken, dan is het toch wel storend als opeens iemand anders tussendoor komt met zijn of haar verhaal. En die vraagt opeens alle aandacht. Dan denk je, nou, kan je niet even op je beurt wachten. Dan ben je een klein beetje geïrriteerd misschien wel. Moet je dat dan ook zo hier in Handelingen 10 opvatten dat Petrus aan het woord is en opeens komt de Heilige Geest ertussen? Is dat niet een beetje onbeleefd om Petrus niet eerst uit te laten praten? Nou, alleen het besef al dat het gaat om de Heilige Geest maakt natuurlijk duidelijk dat dat helemaal niet onbeleefd is. Wanneer God zelf wil spreken, dan zijn wij stil, dan zwijgen wij. Maar u mag het ook zo zien, de Heilige Geest breekt hier de woordenstroom van Petrus niet af. Nee, hij neemt het woord over. Plotseling laat de Heilige Geest een krachtig amen horen op de preek van Petrus. Hij bevestigt met zijn duidelijke komst alles wat nu is gesproken. Het is waar wat er is gezegd. En nu komt de Heilige Geest in rijke, overvloedige mate om te bevestigen elk woord wat gesproken is, dat het waar is en vast en zeker. Maar dat is niet het enige waar nu de Heilige Geest amen op komt zeggen. De Heilige Geest komt ook amen zeggen op het geloof dat in de harten van de hoorders is gelegd. In stilte heeft de Heilige Geest het geloof gewerkt. De woorden werden ingedronken en nu komt de Heilige Geest in zo'n overvloedige mate dat het een bevestiging is van dat het echt waar is wat in geloof mocht worden aanvaard. En hoe is het nou te merken dat de Heilige Geest daar plotseling in zo'n rijke, overvloedige mate aanwezig is in het midden van dat gezelschap in het huis van Cornelius? Nou, dat lezen we in vers 46. De tongen worden losgemaakt. Allereerst in die zin dat de aanwezigen in vreemde talen beginnen te spreken. Maar vervolgens ook dat zij God gaan prijzen. Hier breekt het Pinksterfeest voor de heidenen aan. En dat blijkt dus allereerst door die gave van de geest, waarin al die aanwezigen door elkaar beginnen te praten. Maar ook al praten ze door elkaar in allemaal verschillende talen, wat ze zeggen is nu wel hetzelfde. Want wat hier gebeurt in het huis van Cornelius is eerder ook gebeurd in Jeruzalem. Dat degene die de Heilige Geest ontvingen, toen de apostelen en de discipelen begonnen te spreken over de grote werken van God. Zodat al die mensen die van geboorte uit allerlei landen kwamen, het zeggen: wij horen hen in onze talen die grote werken van God spreken. Nou, dat is nou precies ook wat de mensen daar in het huis van Cornelius mogen gaan doen. Zij spreken in allerlei talen over Gods grote daden. En dat is natuurlijk al bijzonder, dat God mag worden groot gemaakt in het navertellen of in het doorgeven van zijn wonderdaden. Maar we mogen het al als een wonder tot eer van God ook opvatten dat er zoveel verschillende talen klinken. Daarin proeven wij dat God niet alleen maar in één taal, het Grieks, de omgangstaal van toen, geëerd en geprezen wil worden. Nee, God wil in allerlei talen geprezen worden. Stel zich eens voor dat in een situatie hier in Europa zou gebeuren en de talen van de volken om ons heen. Dan betekent dat de ruimte opeens vervuld wordt met mensen die God loven en prijzen. Daar in het Duits, lobet den Herrn. Daar in het Engels, praise the Lord. En weer een ander in het Frans, louez le Seigneur. En dat klinkt allemaal door elkaar. Al die talen neemt God nu in zijn dienst om zijn naam te loven en te prijzen. En Petrus, hij heeft het meegemaakt. En misschien is hij zelf ook wel helemaal weer vol geraakt van de Heilige Geest. En heeft hij in de taal van de Bijbel, het Hebreeuws, God groot mogen maken. Halleluja! Heeft het daar geklonken op allerlei manieren. En dat halleluja, dat is een woord wat wij toch ook kennen. Het is loof de Heer, want Hij is goed. Nou, dat moet toch iets prachtigs moois zijn geweest. Zeer indrukwekkend. Daar te zijn waar de Heilige Geest zo de harten vervult dat niemand meer zwijgen kan of zwijgen wil. De spraakverwarring die eens door God als een vloek is gekomen op deze wereld, wordt nu door het werk van de Heilige Geest opgeheven. Er is geen spraakverwarring meer, maar hier is spraakveredeling. Alle volken in alle talen moeten God loven om zijn grote werken die hij heeft gedaan. En daar in het huis van Cornelius gebeurt dat dus heel geconcentreerd. Maar vandaag de dag mag dat nog steeds gebeuren. Verspreid over heel deze aarde wordt elke dag weer God lof toegebracht. Of het nu is in het Chinees of in het Engels of welke taal dan ook. Overal wordt God geprezen. En waarover God geprezen wordt, nou dat zijn die grote daden. En ik noem het toch nog eens. Dat is natuurlijk de redding door Jezus Christus. Dat God zijn Zoon heeft geschonken als een redder. Hij die straks de rechter is, is de redder naar wie we nu toe mogen gaan. En wie Jezus Christus uit genade kennen mag, heeft toch altijd reden om God te danken, te loven en te prijzen. En dan kan ik me voorstellen dat er iemand ook wel aanwezig is in de kerk die zegt, ja, maar zou dat nou vandaag de dag ook nog gebeuren, hè? We zijn dat natuurlijk niet gewend en we zouden heel verbaasd zijn natuurlijk als dat zou gebeuren. Mensen die door elkaar beginnen te praten in allerlei talen. Is dat nou echt typisch iets van vroeger of zou dat vandaag nog gebeuren? Nou, ik heb dat niet helemaal op me gezocht. Maar als u of jij zich wat meer zou verdiepen in de zendingsgeschiedenis bijvoorbeeld, dan geloof ik vast dat je allerlei wonderen tegenkomt die God ook op het zendingsveld heeft willen doen. Vandaag de dag, en zeker niet meer in de plaatsen waar een gemeente al jaren is, ja, daar horen we daar minder over, al is dat ook niet uitgesloten. Nu moeten we daar ook niet allerlei conclusies aan proberen te gaan verbinden. Hoe zit het nou met vroeger wel en dan en nu weer wat minder? Wat voor ons belangrijk is, is wat we nu uit de Bijbel kunnen leren. Wat betekent het nu dat we dat dan lezen in de Bijbel, in Handelingen, in Jeruzalem, in Samaria en nu bij het huis van Cornelius? En we lezen nog een keertje verderop in Handelingen, in Handelingen 19, dat nog een keer de gave van die geest in het spreken van talen er mag zijn. Waarom wordt het nu op die momenten ons meegedeeld dat daar de Heilige Geest zo krachtig werkte? Nou, als we dat dan hier in Handelingen nagaan, dan zien we dat dat elke keer die momenten zijn waar de geest een doorbraak werkt. Of heeft gewerkt in de verspreiding van het evangelie. Die cirkels, elke keer wanneer een volgende cirkel wordt bereikt, geeft de Heilige Geest als het ware een krachtige stoot, zodat het evangelie met kracht de volken mag worden bekendgemaakt. En dan mag je dat vandaag de dag vast in het klein nog wel meemaken. Daar waar de Heer in de prediking of door middel van de prediking een doorbraak forceert, dan kunnen de harten vervuld raken ook door de Heilige Geest. Op een manier die meer is en nog voller is dan de manier waarop de Heilige Geest normaliter aanwezig is en werkt. Maar dat gezegd hebbend moeten we ook niet onderschatten dat het werk van de Heilige Geest ook vandaag krachtig is. Ook vandaag in ons midden. Het is niet een minder krachtig werk van de geest wanneer uw en jouw hart wordt aangeraakt door dit woord van God. Het is ook niet minder een krachtig werk van de Heilige Geest wanneer er mensen worden bekwaam gemaakt om het evangelie van God in andere talen te gaan verkondigen. Maar vaker gaat dat in de weg van de middelen. Daarmee bedoelen we, vaker is het zo dat dan God iemand uitkiest en een roeping geeft. En dat bij die roeping ook de gave wordt gegeven om een taal te leren bijvoorbeeld. En dat is dan heel eenvoudig gewoon blokken, de grammatica je eigen maken, woordjes leren. En natuurlijk, de een gaat dat makkelijker af dan de ander. Maar juist ook op die manier door de gave die je hebt gekregen te gebruiken, werkt de Heilige Geest. En dat doet de Geest al zo lang, al honderden jaren. In allerlei talen wordt het evangelie gebracht. En juist ook de laatste Hoeveel jaar zal het zijn? 100, 200 jaar. Dan krijgt dat een grote vlucht. Eind vorig jaar was de Bijbel al in bijna 3500 talen te verkrijgen. Of stukjes van de Bijbel. 3500 talen. Zo rijk is het werk van de Geest al dat er al zo'n spreiding is in de talen waarin het evangelie mag klinken. Maar er zijn nog veel meer talen op deze aarde. Die 3500, dat is ongeveer de helft. En misschien moeten we zeggen, het is nog maar de helft. Wat is er dan nog een werk nodig om zoveel andere talen die er zijn, om die ook te ontsluiten voor het evangelie. En dat werk mag gebeuren. En de Heere God, hij zendt telkens nog weer nieuwe werkers uit die dat werk mogen doen van Bijbelvertaling. En heel bekend natuurlijk ook voor u is het werk van Hessel en Kobi Visser. Het werk dat zij hebben mogen doen. Telkens weer werkt de Heere God op die manier. En zo zien we het. Dat Koning Jezus regeert. En merkt dat ook dan op tot bemoediging. Dat de Geest doorgaat met zijn werk op deze aarde. Overal klinkt het woord. En in elke taal mag het tot klinken worden gebracht. En in elke taal laat de Heilige Geest het verstaan. En daarom wordt ook onze Koning Jezus Christus geëerd in de hemel. Door dat gezaligde volk dat daar is. En wat daar komen zal. De lofzang die we aantreffen in het boek Openbaring. Waar dan mag staan. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Uit alle geslacht. En uit elke taal. Daar hebt u het, hè? Uit elke taal. Waar dan ook vandaan. De Heer heeft ons opgezocht en tot ons gesproken. En nu hebt u en nu heb jij vanmorgen ook weer deze stem van God gehoord. Erken dan toch deze koning als uw redder. Hij die straks ook uw rechter zal zijn. En dan ben ik ervan overtuigd dat ook door de Geest uw mond en uw hart vervuld mag zijn en worden met die lofzang tot onze God. Dan mag het loflied klinken. Juich aarde, ja heel de aarde, maar ook hier op Urk. Juich, alom de Heer. Amen.